Goedenavond, gemeente. Op deze vierde Lijdenszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En ook vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. De versen 67 en 69 van Psalm 119. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen uit op toonhoogte nummer 211, de verse 1 en 2. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Abba Vader, laat mij zijn slechts van u alleen. 211, 1 en 2. Samen met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. En daarna zingen we van Psalm 75, in verband met het thema van de preek van vanavond, dat God rechter is, zingen we de verse 1 en 4, u alleen, U loven wij, ja, we loven u, o Heer. Geen geval, geen zorg, geen lust, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn. Doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist. 1 en 4 van Psalm 75. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, tot u komen we in gebed, omdat u gebeden wil zijn. Tot u komen we, wetend dat u een God bent, hoog en heilig, koning, maar ook rechter. Daar willen we vanavond met elkaar bij stilstaan. Wil ons daarbij helpen om vanuit uw woord die lijnen te trekken naar ons eigen leven toe. En ook te ontdekken dat u ook in uw rechter zijn het beste met ons voor hebt. En het beste voor ons hebt in Jezus Christus. We danken u dat u ons de vrijheid geeft en de gelegenheid samen te zijn in de kerk. Verbonden met wie thuis met ons meeluistert. En bereid ons uw zegen. Zowel in luisteren als in spreken. In zingen als in orgelspel. In het geven van onze gaven. in het zijn van koster. En geef, Heere God, dat we in alles mogen merken dat u erbij bent. En dat we dan ook alles mogen doen tot eer van u. Wat is het goed om aan het begin van de week even nog niet meegezogen door de sleur van elke dag stil te staan, stilgezet te worden, bezig te zijn met uw woord in het bijzonder. En laat ons maar zuinig zijn op die momenten. Niet door er zuinig mee om te springen, maar om ze te benutten, te baat te nemen. Zo te gebruiken dat het is tot uw eer en dat we daardoor gevoed worden, vermaand, vertroost, onderwezen. Leid ons door uw woord en door uw geest. En laat die steeds weer ons voorgaan. Op zondag, maar op maandag niet minder. Laat zo elke dag van ons leven door uw woord overstraald zijn. Doordat we het lezen en doordat we het zo tot ons nemen, omdat we weten we kunnen niet zonder. Laat het tot ons dagelijks voedsel zijn. Zodat we gevoed worden, gesterkt worden en ook groeien. Groeien in de relatie met u. Wil alles weren wat ons zou kunnen hinderen. Misschien hebben we wel weer zoveel op onze agenda's staan wat ons bezighoudt. Op een manier dat het ons ook op de zondag al parten speelt. Neem het van ons weg. Omdat we werkelijk de rust ontvangen die we nodig hebben. Bezig met de dingen van u. Wees met jong en oud, ook degene die thuis de oppas hebben, degene die ziek zijn of in eenzaamheid vertoeven. Ontferm u over een ieder onzer en hoor ons uit genade alleen. Om Jezus wil, uw Zoon, onze Redder. Amen. Ik wilde met u twee hoofdstukken lezen uit de Bijbel. Jesaja 1 en 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 uit het Nieuwe Testament. Maar dat laten we vooraf gaan door het eerste hoofdstuk uit de profetieën van Jesaja. We lezen Jesaja 1 uit het Oude Testament, het visioen van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij gezien heeft over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia, koningen van Juda. Luister hemel, neem ter oren aarde, want de Heere spreekt, ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk heeft geen inzicht. Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten. Ze hebben de Heere verlaten, de heilige van Israël verworpen. Ze zijn vervreemd van achter hem vandaan. Waarom wilt u nog meer geslagen worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Heel het hoofd is ziek en heel het hart is afgemat. Vanaf de voetzool tot het hoofd toe. Er is geen gezonde plek aan. Wonden en striemen en gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden en niet met olie verzacht. Uw land is in woestenij, uw steden zijn met vuur verbrand. Uw bouwland voor uw ogen eet de vreemde het op. Het is een woestenij. Als door vreemde ondersteboven gekeerd. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in een wijngaard, als een nachthutje op een komkommerveld, als een belegerde stad. Als de Heere van de legermachten ons niet een gering aantal ontkomen had overgelaten, als Sodom zouden we geworden zijn, we zouden Gomorra gelijk geworden zijn. Hoor het woord van de Heere, leiders van Sodom. Neem de wet van onze God ter oren, volk van Gomorra. Waartoe dienen voor mij uw vele offers? Zegt de Heere. Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee. En in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind ik geen vreugde. Wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u gevraagd? Dit platlopen van mijn voorhoven? Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is mijn gruwel. Nieuwe maansdag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten. Ik vermag het niet. Het is onrecht. Zelfs de bijzondere samenkomsten, uw nieuwe maansdagen, uw feestdagen, haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn me tot last. Ik ben het moe om ze te dragen. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Uw handen zitten vol bloed. Was u, reinig u, doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Hou op met kwaad doen, leer goed te doen, zoek het recht. Help de verdrukte, doe de wezen recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe. Kom nu, laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden. Want de mond van de Heere heeft het gesproken. Hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden? Vol recht was zij, gerechtigheid overnachtte in haar. Maar nu, moordenaars, uw zilver is tot schuim geworden, uw wijn is vermengd met water, uw vorsten zijn opstandig en metgezellen van dieven. Ieder van hen houdt van geschenken, ze jagen wederdiensten na. De wees doen ze geen recht en de rechtszaak van de weduwe raakt hen niet. Daarom spreekt de Heere van de legermachten, de machtige van Israël, wee u. Ik zal troost halen bij mijn tegenstanders. Ik zal me wreken op mijn vijanden. Ik zal me tegen u keren. Ik zal uw schuim als met loog uitzuiveren. En ik zal al uw tin wegnemen. Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden. Stad van de gerechtigheid, trouwe stad. Sion zal door recht verlost worden. En wie van haar zich bekeren? Door gerechtigheid. Maar er zullen rampen zijn voor zowel overtreders als zondaars. Wie de Heere verlaten, zullen omkomen. Want zij zullen beschaamd worden vanwege de eiken die u begeerd hebt. En u zult rood worden van schaamte over de tuinen die u uitgekozen hebt. Want u zult zijn als een eik waarvan de bladeren verwelken, en als een tuin die geen water heeft. En de sterke zal tot vlasafval worden, en wie het bewerkt tot een vonk. Die twee zullen samen verbranden, en niemand zal er blussen. Tot zover Jesaja 1. 2 Korinthe 5. En in 2 Korinthe 5, daar schrijft de apostel Paulus: wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden, als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. We hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Want we wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar we hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen we er ook een eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen we de mensen tot het geloof. En voor God zijn we openbaar geworden. Maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar we geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer we buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer we bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons. Die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn ze allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen we vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben we Christus naar het vlees gekend, dan kennen we hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, die ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toereikende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken we u, laat u met God verzoenen. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat we zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover onze schriftlezingen. Wij schrijven vanavond boven de preek God als rechter. In het bijzonder wil ik onderstrepen wat we lazen in Jesaja 1, vers 18. Kom nu, laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Voordat we over God als rechter met elkaar nadenken, zingen we nog en wel uit Psalm 9, de versen 1 tot en met 4. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen, omdat mijn vijand, hoe geducht, teruggekeerd is en gevlucht. Want naar uw allerheiligste recht hebt gij mijn twistgeding beslecht. De versen 1, 2, 3 en 4 van Psalm 9. Gemeente des Heren, vanavond denken we met elkaar na over God als rechter. En als je dat woord rechter hoort of leest of zingt, dan komen er ongetwijfeld bepaalde gedachten bij ons boven. Want bij een rechter, dan denken we aan een geschil. Denken we aan oneenigheid. Recht en onrecht. Recht en krom. Gelijk en ongelijk. En de rijdende rechter die trekt in onze dagen heel veel kijkers. Heb je het gezien? We vergapen ons aan andermans geschillen. En als je het dan gezien hebt, dan schud je je hoofd en je denkt bij jezelf, wat kunnen mensen soms een probleem maken? En kunnen ze daar nou echt zelf niet uitkomen? Werd er maar meer gepraat, uitgepraat, uitgesproken. Werd er maar minder geroddeld achter ieders rug om. Om zo via je gelijk te krijgen. Of je gelijk te halen. Of om mensen op je hand te krijgen. Partijtjes te maken. Een rechter. In onze dagen ook niet altijd iemand die het bij het rechte eind heeft. In onze ogen. En heeft hij nog wel gezag, het voor het zeggen met zijn uitspraak? En zouden er ondertussen al niet veel zijn omgekocht? Binnen en buiten Nederland is het gezag van een rechter soms ver te zoeken. We gaan in hoger beroep, we pikken het niet, we proberen het nog ergens anders. En het liefst bij je eigen rechter. Dat je zelf je zaakjes regelt. En zelf wel uitmaakt wat recht en wat krom is. En keer op keer komt dan mijn eigen gelijk bovendrijven. Eigenmachtig als ik ben. Nou weer even terug. Als we vanavond stilstaan bij God als rechter, dan klinkt dat ons misschien ook helemaal niet prettig in de oren. En misschien was het wel een overval om dat zomaar ineens geserveerd te krijgen. God als rechter. Dan wil ik u er toch op wijzen dat we elke zondagavond in de eredienst, als we de 12 artikelen oplezen, opzeggen, dat daarin dan ook wordt beleden die wederkomt om te oordelen. De levenden en de doden. En dat is weer zo'n woord wat typisch bij die rechter hoort. Oordelen. Maar typisch ook weer zo'n woord dat ons eigenlijk niet zo ligt. Te meer omdat je dan met het oordeel van de hoogste rechter te maken hebt. Met God. En als je hem niet serieus neemt, ja, dan weet ik het niet meer. Wie dan wel? Ik geloof dat we Gods oordeel nooit, never ontlopen. Als je daar je Bijbel eens wat op doorbladert, op over dat rechter zijn van de Heere God, dan staat er in Jesaja zo links en rechts het een en ander over geschreven. En zo viel het bijvoorbeeld op in Jesaja 33, vers 22, dat er gezegd wordt, de Heere is immers onze rechter, komma, de Heere is onze wetgever, komma, de Heere is onze koning, punt, komma. Hij zal ons verlossen. Wat dat betreft past dat ook helemaal bij het beeld van het Oude Oosten. Een rechter is koning, een rechter is wetgever, dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. En in die zin heeft het recht bij God ook zijn loop. In het derde hoofdstuk van Jesaja, daar lees ik dat de Heere God gereed staat om zijn rechtszaak te voeren. Dat is dus blijkbaar niet alleen een zaak die bij de wederkomst plaatsvindt, maar ook zo tussen de regels door en tussen de tijden door. Zet God de dingen recht? Is hij een rechter dat hij oordeelt en straft? Wat voorbeeldjes? Nou, kijk maar op bladzij 3 van de Bijbel. Adam en Eva, die worden daar uit het paradijs weggestuurd. En hun aardse bestaan wordt sterfelijk. Voor straf. Voor straf. En in de dagen van Noach was daar de zondvloed. En wat dacht u van het oordeel dat geveld wordt over Sodom en Gomorra? En rondom die geschiedenis in Genesis 18 kom je het voor het eerst tegen in de Bijbel dat God een rechter wordt genoemd. Kinderen in de kerk die kennen die geschiedenis denk ik ook wel. Als Abraham aan het afdingen is om zijn neef Lot te sparen. Abraham zet hoog in bij 50 rechtvaardigen. En steeds een trapje naar beneden, steeds een stapje terug. Dan eindigt hij bij 10 rechtvaardigen daar in Sodom en Gomorra. En tussendoor zegt hij tegen de Heere God, er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt. Dan zal het zo zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Er kan bij u, Heere God, toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Daar neemt Abraham voor het eerst dat woord in de mond, de rechter. En van de hele aarde nog wel. Ik weet net zo goed als u dat we dat woord rechter voor de Heere God veel liever ver weg stoppen. Het liefst in een vergeethoek. En dat we hem veel liever vader noemen, of een vriend. En ondertussen blijven we zingen van de Heere is mijn herder. Jawel, maar er staan te vaak ook in de testamenten, Oude en Nieuwe Testament, ingrijpen van God in. Korach, Datan en Abiram. In het Nieuwe Testament Ananias en Safira. En laten we ons daar absoluut niet in vergissen. Het rechter zijn van God is niet een wat van zich afslaan. Zo links en rechts is wat tikken uitdelen, om zo te zeggen. Maar het is een gaan in de weg die hij zelf vooraf gezegd heeft. Als je dit doet, gebeurt er dat. God houdt zich aan zijn woord. Wat dat betreft is het heel opvallend. De rechter is ook wetgever. Hij gaf zijn woord, zijn wet. En die woorden, die spreekt hij niet zomaar. Maar juist om gehoord en gehoorzaamd. Om geëerd en geëerbiedigd te worden. En ook al weten we dat Jezus Christus de wet heeft vervuld, dan betekent dat nog niet dat wij er zomaar een loopje mee kunnen nemen. En toch wil je dat graag, hè? In onze dagen, net zoals al de eeuwen daarvoor, hoor, zijn wij mensen graag autonoom. Dat betekent dat we onszelf graag tot een wet zijn. Ik maak zelf de dienst wel uit. Ik regel het allemaal zelf wel. En ik spreek zelf wel recht. Zelfs dat wat krom is, spreek ik recht. Kijk, en daarmee daalt dan natuurlijk het gezag van de rechter. En daarmee daalt ook de eerbied voor God. Moet u nagaan hoe het er in het Oude Testament aan toe ging. God is dan wetgever en als Israël de wet breekt, dan aarzelt God ook geen moment om zijn volk te straffen door direct in te grijpen in hun bestaan. En ook de profeten waarschuwen daar zo vaak voor, hebben daar de mond van vol, hebben ook de handen daaraan vol. Wetteloosheid. En zo graag doen wat goed is in je eigen ogen. Het komt je vroeg of laat duur te staan. En dat is niet alleen van toen om te doen wat je goed denkt. Nu net zo goed hebben velen daar niet minder last van. Mensen hoor je redeneren en reageren van ja, toen, maar dat was het Oude Testament. In het Nieuwe Testament liggen de zaken toch al anders. Waarom denkt u dan dat we nog steeds belijden die wederkomt om te oordelen? In Handelingen 10 vers 42, daar is Petrus aan het woord. En daar getuigt Petrus tegenover Cornelius over de weg en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat de Heer Jezus het land is doorgegaan, dat hij niet anders dan goed deed, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Maar zegt hij, ze hebben hem ook gedood en aan een kruis gehangen. Maar God heeft hem opgewekt op de derde dag. En Jezus heeft bevolen om tot het volk te preken en te getuigen dat hij degene is door God aangesteld tot een rechter over levenden en doden. En is Petrus dan uitgepraat? Stopt het dan? Staat er dan een punt? Er kan wel een punt staan, maar Petrus gaat ook verder. En hij zegt er nog achteraan, van hem getuigen al de profeten, dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Dat wil ik graag onderstrepen. Jezus Christus is ook rechter in het Nieuwe Testament. Maar hij is eerst wel gekomen als redder. Scheelt maar een paar letters. Hij is eerst gekomen als redder. En dat wordt vaak vergeten. Dat rechter zijn van Jezus, daar halen we graag een streep doorheen of we halen onze schouders voor op. Ja, maar hij is als redder gekomen. Vergis je niet. Daar kwam hij voor om zalig te maken. Niet om te redden wat nog te redden viel, maar om te redden wat verloren was. Dat is Jezus. En daarom laat ik me door hem gezeggen. Jezus Christus, Gods Zoon, is het gegeven offer tot verzoening van al onze zonden. En niet alleen van de onze, maar ook die van de hele wereld. De rechter die komt, is begonnen om redder te zijn. Maar die redder zal ook de rechter zijn. Buiten hem, zonder hem, dan getuigt hij eenmaal tegen mij. Wat dat betreft ligt dat in de Bijbel helemaal op één lijn, door de beide testamenten heen. En dat begint en dat eindigt bij God. Als in onze maatschappij met een rechter te maken krijgt, dan spreekt zo iemand een oordeel uit. Verder doet hij niks. Hij heeft geen zweep liggen of zo. Nee, dan is er wel weer een andere rechtsinstantie die dat oordeel ten uitvoer brengt. Dat is altijd zo geweest in ons land. Maar bij God is dat anders. God spreekt recht. Hij voltrekt het oordeel. Hij heeft daar zelf voor gewaarschuwd. Hij vaardigde zelf de wet uit. En hij bestraft de overtreders van zijn woord, van zijn wet. In die ene God verenigen zich al die feiten en functies van het recht. Ook daarin kun je zien, God is één, God is volmaakt. Het recht van de rechter moet zijn loop hebben. En daarom doet God alles zelf. En dan zijn er ook geen tussenliggende schakels waar het verkeerd kan gaan. Weet u, waar gaat het nou om in het geloof? Gaat het in het geloof dan nou om dat je bang bent voor die rechter? En dat je daarom misschien wel in een kramp zo netjes mogelijk probeert te leven. Want dat, uit angst voor dat oordeel leef ik er maar niet op los. Ja, of is er meer? Als ik bijvoorbeeld denk aan wat de Heer Jezus zelf zegt, hè, in dat bekende hoofdstuk Matthäus 25. Dan zegt Jezus, als hij de Zoon van de mensen gekomen zal zijn in zijn heerlijkheid, samen met de heilige engelen, en wanneer hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, dan worden de volken bijeengebracht en van elkaar gescheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. En opmerkelijk is dat Jezus dan doorgaat op de figuur van de koning, die de rechtspraak ook ter hand nam. En Jezus zegt dan dat zijn koninkrijk zal zijn voor degene die hem te eten heeft gegeven, te drinken heeft gegeven, die hem gastvrij heeft onthaald, gekleed heeft, bezocht heeft, met wie hij in de gevangenis was. En wanneer ze dat alles gedaan hebben, ach, dan weten de rechtvaardigen het niet meer. Maar Jezus zegt, voor zover je dat aan de minste broeders hebt gedaan, heb je dat aan mij gedaan. Maar heb je dat alles nagelaten? En dat zegt Jezus ook. De keerzijde van dit alles is het eeuwige vuur. Dat wacht voor hen die voor een ander en daarmee voor Jezus niets hebben overgehad. Eeuwige straf wacht hen. Eeuwig leven voor de rechtvaardigen. Gewoon maar een vraag, wel een indringende. Hoe is je verhouding, je relatie tot Jezus Christus? Hoe sta je tegenover hem? Of sta je tegenover hem? Jezus is niet mijn maatje. Hij is mijn redder. Hij is mijn rechter. Wat we lazen in 2 Korinthe 5, daar schrijft Paulus dat wij allen voor de rechterstoel van Christus openbaar moeten worden. Opdat je vergelding ontvangt voor wat je door middel van je lichaam hebt gedaan. Het zij goed, het zij kwaad. En juist omdat Paulus deze vrees voor de Heere kent, beweegt hij de mensen tot het geloof. Het is Paulus' ernst. Maar Paulus die kan dit schrijven juist omdat hij Jezus Christus kent en erkent, gelooft en belijdt. Wat dat betreft vertegenwoordigt Jezus de wet als rechter. En als redder vertegenwoordigt hij het evangelie. Iets daarvan kwam ook tegen aan het begin van de profetie van Jesaja. Jesaja 1, bekende woorden die we daar tegenkwamen. Heel vreemd, het is een uitnodiging van God uit voor een rechtszaak. Een uitnodiging die van God uitgaat. En we hebben het gelezen. Wat God daar zegt. Nadat er eerst heel veel is opgesomd. En nadat er vervolgens ook nog heel veel volgt wat niet klopt. Daartussenin. Dan zegt God. Al waren je zonden knalrood. Bloedrood. Wit als sneeuw zullen ze worden. Al waren ze rood als karmozijn, diep rood. Als wit wol zullen ze worden. Dat is mooi. Is dat een hemels automatisme? Nee. Nee. Als je gewillig bent en luistert, als je gehoorzaam bent, dan zul je het goede van het land eten. Maar als je weigert en als je ongehoorzaam bent, dan zul je door het zwaard gegeten worden. God vraagt hier om serieus genomen te worden. En hij laat niet met zich spotten en hij laat niet met zich sollen. Wat dat betreft zien we vaak Jezus Christus alleen maar als een doekje voor het bloeden. En vaak beseffen we niet of te weinig dat hij zijn bloed gegeven heeft tot een verzoening van al onze zonden. En dat maakt mijn zondige kostbaar, duur. Want ik weet wat het hem heeft gekost. Hoe hij daarvoor heeft moeten betalen om mijn redder te kunnen zijn. Die ik dan straks zonder blikken of blozen als rechter tegemoet kan treden. Want dan is hij mijn advocaat. In het oordeel loopt het niet wel los. Maar draait het in alles om de kennis aan en de relatie met Jezus Christus. En weet je wat ik dan zo opmerkelijk vind? En ook van belang om te zeggen, juist in deze lijdenstijd, dat is dat toen Jezus voor Pilatus stond, Pilatus die recht moest spreken over Jezus, moet je nagaan, Jezus als de rechtvaardige en daar tegelijkertijd als de rechteloze. Hij staat daar voor een aardse rechter. En hoe ze daar dan met hem omgaan. En Pilatus die wast zijn handen in onschuld. En hij benadrukt dat door te zeggen: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. En dan antwoordt het volk: laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. En dat is zo typisch, want dan met dat te zeggen raakt men de kern van Jezus' komst. Zijn bloed tot verzoening voor al onze zonden. Maar nou is er een verschil of je dat beleidt of dat je dat in onverschilligheid zegt van ach, laat me komen. Dat bloed van hem over ons. Het zal wel. Het zou wat. Jazeker, het zal zeker. Het zal waar en zeker zijn, want het geloof schuilt bij het bloed van Jezus Christus. En het ongeloof, dat schimt erop. Het ongeloof, dat haat het misschien wel. Ons lot, het ligt niet in de handen van een aardse rechter, maar van de hemelse. En hij oordeelt in het licht van zijn zoon, Jezus Christus, de rechtvaardige. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, mijn onze Heere. Zo lief had hij de wereld. En u, en jij en ik, wij, gewillig, luisteren we Of weigeren we? Zijn we ongehoorzaam? Het oordeel van de rechter klinkt uit zijn mond. Nadat hij eerst van tevoren heeft gesproken. Bij herhaling. Dit is nou mijn geliefde. Mijn zoon. Hoor naar hem. En gehoorzaam hem. De redder is rechter. De rechter was je redder. Amen. Wij zingen van Psalm 32, het eerste en het laatste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. 1 en 6 van Psalm 32. gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God, we danken u dat u zo ook in uw woord wordt getekend als een God die richt en rechtvaardige rechter is. En als u in het recht zou treden, o Heere, en gadeslaan al onze ongerechtigheden, wie zou dan nog één seconde kunnen bestaan? Niemand. Want onze kerfstok is vol. U bent het die ons kent en doorgrondt van top tot teen met huid en haar, van binnen en van buiten. Laten we dat dan ook maar eerlijk tegen u zeggen. Dat wij niet deden wat u van ons vroeg en wel deden wat u niet van ons vroeg. Dat we keer op keer rebelleerden, opstandig waren, zelf het heft in handen namen en de dienst uitmaakten. En zo zondigden tegenover u en tegenover de naaste en tegenover onszelf. Het kan zomaar gebeuren en we zijn niet te verontschuldigen. Heren, wat is het goed om dan de spiegel voorgehouden te krijgen. Niet om zelf de stofdoek te pakken, zodat we er buitenkantig weer wat fraai en glanzend uitzien. Maar juist opdat we met ons leven terechtkomen bij u, net als die verloren zoon bij zijn vader, en het openlijk erkennen, hebben gezondigd tegen de hemel en voor u. We zijn het eigenlijk niet waard om ook nog maar één stap bij u over de drempel te zetten. Maak ons maar een slaaf, een dienstknecht. Daar alleen dienen we toe. En dan nog met al ons dienen en slaven en sloven redden we het niet om onze schuld glad te krijgen bij u. Heere God, zo u in het recht zou treden. Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt, gekend wordt, geliefd wordt en geloofd wordt, beleden wordt, elke dag weer opnieuw. Geef Heere God dat we daar dagwerk aan hebben, om het u uit te zeggen en te vragen om vergeving, te bidden om leiding en om zo voortgeleid en voortgeholpen te worden. In de kracht van onze redder, Jezus Christus, in de kracht van zijn kruis en opstanding. Geef dat we daar toch niet met een grote boog omheen leven en geloven, maar daar telkens weer bij beginnen en daar telkens weer terechtkomen. Heere God, geef ook dat we de ernst van die zaak, zoals dat ook in 2 Korinthe 5 naar voren kwam, aan anderen durven doorgeven. En dat juist vanuit de ernst die u ermee maakt, wij er ook ernst mee mogen maken. In de wetenschap dat er niet maar een oplossingje is, maar dat de redder daar is, voordat de rechter komt. Heere God, we danken u dat u alleen zo te loven bent, om wat u gedaan hebt en omdat u zelf niet voor een nooduitgang gezorgd hebt, maar voor een weg ten leven in uw Zoon Jezus Christus. Doe ons die bewandelen tot eer van u. We willen u bidden of u ons nabij wil zijn, ook als we weer naar onze huizen gaan, of als we straks nog naar de zingin komen. Geef dat we in al ons doen en laten op niemand anders zien dan de Heere Jezus alleen. En dat we het weten, dat als uw pleit beslecht is, dat we dan niet in onzekerheid verkeren, maar het mogen uitzingen en uitzien naar die grote dag. Zonder blikken of blozen, maar vol liefde. omdat u eerst hebt lief gehad. Heere God, wees zo ook met de wereld in nood, de wereld in zonde, de wereld die steeds verder van u afrolt en holt en die eigenlijk geen boodschap heeft aan u. Geef dat er terugkeer komt. En schakel ons en het werk van de zending daarbij in. Straks mogen we onze gaven daar weer voor geven. Laat zo uw woord zijn loop hebben. Tot in de verste verte, tot aan de uiterste einde van de aarde toe. En dat die boodschap ook ernstig genomen wordt. Dat u het zelf bent die uw geliefde zoon gegeven hebt. Om naar hem te luisteren, hem te gehoorzamen. Hem als verlosser te kennen. Heere, we danken u dat u onze God bent. En dat u het niet moe wordt om zich telkens weer zo aan ons te openbaren, bekend te maken door uw woord en door uw geest. Doe ons met u onderweg zijn, stap voor stap, voetje voor voetje. Uw naam kennend en erkennend en die ook belijdend. Neem ons in uw hoede, bewaar ons voor gevaren. Houd ons ver weg bij de zonde vandaan en leer ons het goede te doen. Tot eer van onze koning, die redder en rechter is, Jezus Christus. Hoor ons uit genade alleen, omwille van zijn weg en werk, dat hij heeft volbracht. Amen. Wij geven u onze liefdegave in de voorjaarszendingscollecte voor de GZB, voor de kerkrentmeesters en voor het bouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen we van op toonhoogte 327, het eerste, tweede en zesde vers. Eens als de bazuinen klinken. Reft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.